Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
Klopt, minstens 2 dagen per week.
En jij?
Ik meestal maar 1 keer per maand.
En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
Kortie Media.
Dieren gedragen zich anders als het volle maan is.
Astronauten komen 5 centimeter langer terug van een lange ruimtereis.
De goudstaartgekko spuit slijm uit zijn ogen.
En als je je hersenen invriest, kan je later terug tot leven gewekt worden.
Albatrossen vliegen in 1 jaar wel 3 keer de wereld rond.
Als je een huis bouwt op de maan, zakt het direct weg in het zand.
Is het een feit of is het een fabel?
In dit 2e seizoen van de Feit of Fabel podcast gaan ik, Lieven Scheiren,
samen met mij, Sterren Smalbrugge,
opnieuw de strijd aan met elkaar.
Wie weet het meest over dieren, uitvindingen, de natuur en het universum?
En wie wordt de grote verliezer en moet de ultieme geheime eindopdracht uitvoeren?
Voor National Geographic Junior is dit de Feit en Fabel podcast.
Dag Sterren, dit is onze voorlaatste aflevering.
Ja, deze en daarna nog maar 1 en dan weten we wie de winnaar is.
Inderdaad zeg, en we staan alweer gelijk.
Ja, en we weten nu ook bijna wat die mysterieuze eindopdracht gaat zijn.
Dat is waar, volgende week weten we het eindelijk.
Ja.
Dan kan de nieuwsgierigheid weg ebben. Nog een kleine reminder voor nieuwe luisteraars. Je kan onze podcast ook met beeld bekijken. De volledige video staat op de website natgeojunior.nl/podcast.
En het thema van vandaag is communiceren. Dat doen wij de hele dag door. Wij dieren, maar ook computers. Communicatie is overal.
Inderdaad, dus ik ben heel benieuwd welke feiten en fabels hier vandaag te horen zullen zijn. Laat ons beginnen met jouw eerste stelling.
Ben je er klaar voor?
Ik doe alsof ik klaar ben.
Mijn stelling is, bij dieren geldt ook, meeste stemmen gelden. Hebben zij een soort van stemsysteem?
Een stemsysteem, ja. Bij dieren denk je toch meestal aan wie het hardste mept,
ja.
Wint. Democratie bij dieren. Het zou mooi zijn. Ik wil het.
En wat voor dier zou het dan zou dat
kunnen? Ik wil het en daarom zeg ik feit. Ja, dieren die in groep leven, en dat zijn er heel veel. Dat zijn vele zoogdieren, maar ook vele insecten die in zwermen leven. Vogels spreeuwen in grote zwermen. Ja. En dan denk ik, ja, dat zou wel mooi zijn dat die ook wel de meerderheid kunnen volgen soms.
Dus jij zegt feit.
Ik zeg feit.
Ding, ding, ding. Eerste puntjes binnen.
Yes.
Lekker bezig. 1-0. Ja, ik wou het eigenlijk hebben over de Afrikaanse wilde hond.
Mm-hmm.
Een van mijn lievelingsdieren. Weet je wat? Die zijn prachtig zo wit met zwart en bruin gevlekt.
Ja, juist, ja.
En die Afrikaanse wilde honden die staan echt bekend om hun hele sterke sociale banden. Dus ze leven in familieverband. Ze zorgen samen voor zieke en zwakke dieren. Ze zijn ook met z'n allen verantwoordelijk voor de pups. Heel eigenlijk is dat hoe wij vroeger in jager-verzamelaar tijd ook leefden. Hè? Dus was niet alleen de moeder, sterker nog, minder dan de helft van alle zorg kwam bij de moeder. De rest werd gedaan door iedereen.
Door de gemeenschap, ja, natuurlijk.
Ja, en dat is bij die honden, is dat zo. De pups mogen ook als eerste eten. En iedereen zorgt er gewoon voor dat zij goed verzorgd zijn. Maar goed, ze staan ook bekend om hun jacht. Dat doen ze ook samen, zijn ze heel erg goed in. Alleen de jacht kan ook levensgevaarlijk zijn. Als jij een zebra moet neerhalen of een wilde beest. Ja, je kan getrapt worden en dan betekent het einde. Dus op het moment dat er misschien een jacht plaats gaat vinden, houden zij een referendum. Ze staan onder leiding van een dominant paar, maar het is niet dominant van ik ben de baas. Dat is allemaal heel gemoedelijk. En hoe denk jij dat ze kunnen stemmen voor of tegen de jacht?
Daar hebben ze vast een app voor gemaakt.
Een app.
Ja.
Let's go.
Iedereen op de. Ah nee, maar ze hebben geen duimen. Ze nee. kunnen op de telefoon niet stemmen. Gaan ze dan in groepen staan of zo? Dat er iemand zegt van. Dit is de groep die zegt. De groep die op jacht wil. En dit is de groep die het niet wil doen. Zoiets.
Nee, ze doen het door te niezen.
Oh.
Je ziet honden wel vaker niezen. Ook buiten context van niet per se. Oh, ik heb kriebel in mijn neus. Dat is voor een manier van communiceren. En als je niest, betekent het yes. Ik denk dat het oké is om op jacht te gaan. En als je niet niest, zeg je nee. Vandaag moeten we het niet doen. En dan is het zo dat als het leidende paar niest. Dan heb je nog 3 stemmen nodig om de jacht voor te zetten. En als iemand anders niest, dan heb je wat meer stemmen nodig om de jacht voor te zetten. Maar het is wel een democratisch besluit.
Maar het is niet één hond, één stem.
Nee, dat niet. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk met ervaring.
Mm-hmm. De Nice-democratie.
De Nice-democratie.
Het is nog een idee dat we zo gaan stemmen ook in, onder de mensen. In de
alsjeblieft
politiek.
Niet. Ik vind dat zo vies.
Dus jij zou geen goede jachthond zijn daar.
Nee, het is niet mijn manier. Maar ik ben blij dat zij deze manier hebben gevonden.
We gunnen het hen.
Ik gun het ze van harte.
Maar wij gaan wel gewoon bolletjes kleuren op papier.
Het staat 1-0 voor jou.
Daar ben ik blij mee. Met mijn voorsprong in deze nek-aan-nek race.
1-0.
Volgende stelling komt van mij en is voor jou. Het is deze. Planten kunnen elkaar van op afstand waarschuwen voor gevaar.
Jij denkt natuurlijk, die meid weet alleen van dieren. Maar mijn studie heet Bos en Natuurbeheer. Dus ik ben heel veel in het bos geweest. Ik weet dat er mycorrhiza in de grond zit. Dus allerlei schimmels waarmee ze samenwerken en ook boodschappen kunnen doorgeven. Maar nog een keer de stelling.
Planten kunnen elkaar van op afstand waarschuwen voor gevaar.
En gevaar kan dan een dier zijn wat ze wil opeten of zo? Of is dat droogte? Of
bijvoorbeeld, ja. Okay. Ja, opgegeten worden.
Een stresssignaal. Ja. Ik weet wel dat ze, als ze aangevallen worden, dat ze stressstofjes kunnen vrijleggen. Oh. Ik ga voor feit.
Ja, je hebt het helemaal juist natuurlijk.
Oh, gelukkig.
Ja, ik wist niet dat je ook zo heel erg in de planten zat.
Alles nee, wat... maar dat hou ik bewust geheim. Dan heb ik ook nog iets. Nee,
oké, alles wat groen is eigenlijk bij jou.
Nou, nee, ik moet eerlijk zeggen, bijvoorbeeld planten in huis of zo, dat is drama. Maar hoe het in de natuur werkt, dat weet ik wel redelijk.
Planten verzorgen thuis is moeilijk, maar laat ze maar gezellig in de natuur hun ding doen. Ja, dat snap
dan
ik
dan regelen
volledig.
Ze het helemaal zelf, hoef ik
dat
niks te doen.
Dat snap ik volledig. Maar dus, kunnen planten communiceren met elkaar? Zeker wel. Je zei het net al, je hebt ondergronds een wortelsysteem. Daar was wel iets mee aan de hand. Dat is een tijdje, in tv-programma's, is dat een tijdje sterk overdreven.
Dat klopt.
Het werd een tijd lang het ondergrondse internet genoemd.
Mm-hmm.
En er gingen hele verhalen van, ze sturen echt boodschappen naar elkaar, ze delen voedingsstoffen enzovoort. En de oorspronkelijke onderzoekers, dus de wetenschappers die het onderzoek gedaan hebben naar de schimmeldraden onder de grond, die hebben op een bepaald moment gezegd, ho, wij hebben een onderzoek gedaan, wij zien dat bepaalde signalen op lange termijn kunnen doorgegeven worden via schimmeldraden onder de grond, maar het is nu wel heel erg overdreven aan het worden op tv. Er is geen ondergronds internet, er zijn trage chemische signalen die via schimmeldraden heen en weer lopen. Maar dat is dat ondergrondse deel. En het stuk dat ik het interessant vind en dat je daarnet ook even vernoemde, zijn de zogenaamde VOC's, de Volatile Organic Components, mm-hmm, of Chemicals. Dus de stofjes die ze in de lucht loslaten. Want daar gebeuren wel heerlijk spectaculaire dingen mee.
Oké.
Eigenlijk zijn ze mede ontdekt door een onderzoek dat iets totaal anders wou aantonen. Sommige mensen willen heel graag dat planten ook kunnen nadenken en gevoelens hebben.
Mm-hmm.
En ja, ze hebben niet die hersenstructuur zoals wij, dus dat loopt totaal anders bij een levensvorm als een plant. Maar iemand zei, jawel, planten zijn telepathisch. En ze deden het volgende onderzoek. Je zet een hoop van dezelfde planten in een ruimte en er komt iemand binnen en die wandelt een beetje rond. En op een bepaald moment gaat die mens die rondwandelt, gaat één van die planten in die ruimte een keiharde map verkopen.
Okay.
Echt keiharde map tegen de plant en daarna wat blaren trekken en die plant gewoon helemaal uit elkaar scheuren. En dan gingen ze meten bij de andere planten of die daarop reageerden. En die reageerden er allemaal op, met een stressreactie. Dus hoe zie je dat? Ja, dat is een beetje de sapstroom die vertraagd wordt, de celwerking die wat verandert, kunnen ze allemaal meten. En ze zagen, als die plant aangevallen wordt door die mens, al die andere planten reageren. En dan lijkt het heel erg op, die zien dat gebeuren en die worden daar bang van. En toen was er een volgend onderzoek. Toen gingen ze, een van die planten die dat gezien had, zo gezegd, die zetten ze ergens neer. En dan gingen daar mensen langs die plant lopen. Waaronder de persoon die eerste plant aangevallen had.
Ja.
En telkens als die persoon langs de plant kwam, zagen ze een hevige stressreactie.
Wow.
En toen dachten ze, nu hebben we het bewijs.
Mm-hmm.
Die plant kan dat zien, die kan zelfs onthouden wie die persoon was en die wordt bang als die persoon in de buurt komt. En toen kwam het eigenlijk echte onderzoek. die planten laten stoffen los. Als een plant aangevreten wordt door insecten, als er bladeren losgerukt worden door andere dieren die aan het grazen zijn, dan reageren zij op die beschadiging met bepaalde chemische stofjes. Die worden door de wind meegedragen naar andere planten en die kunnen erop reageren.
Ja.
Hele subtiele reacties. Sommige planten maken hun bladeren bitterder, mm-hmm. dat ze slecht gaan smaken.
Ja, dat het roofdier stopt.
Inderdaad.
De planteneter.
Anderen gaan hun cellen een beetje harder maken, gaan hun bladeren wat uitdrogen. En dus wat er gebeurde bij die ene plant was, ja, die persoon die eerst een plant uit elkaar getrokken had, die hing natuurlijk van boven tot onder vol met die alarmstof.
Ah, het is geen schone kleren aangedaan.
Nee.
Ah, zo, oké.
En elke keer als die langs die plant liep, kwamen die alarmstoffen eraan. Dus ja. Een plant heeft niet dat bewustzijn, die herkent geen mensen, maar nee. Ze hebben veel slimmere manieren om het aan elkaar te laten weten eigenlijk.
Het werkt geniaal.
Ja.
Ja, wat cool.
Er is één alarmstof van planten die wij allemaal heel goed kennen.
En dat is?
En waar we heel graag heel romantisch over doen, terwijl het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een angstschreeuw is.
Oh?
De geur van vers afgereden gras.
Oh ja. Ja, het ruikt wel lekker.
Iedereen denkt van, oh, wat ruikt het heerlijk. Ja. Maar wat je eigenlijk ruikt is, help!
Help, we worden afgesneden.
Help, mijn hoofd gaat eraf.
Ja.
Dat vind ik altijd tof, als je dat ruikt, dat je tegen mensen kan zeggen van, oh, ik ruik de paniek van het gras.
Plantenmoord.
Ja. Bij die hele chemische signaalwolk is er nog eentje waar ik enorme fan van ben. Sommige planten, waaronder maïs bijvoorbeeld,
mm-hmm.
sommige planten, als ze aangevreten worden door rupsen, kunnen zij de vijanden van die rupsen lokken.
Oh ja, dat weet ik. Ja, dat klopt. Ja, dat is echt waanzinnig.
Dat is ongelooflijk. Je hebt dus bepaalde wespen die rupsen dan opeten of aanprikken en daar eitjes in leggen.
Ja.
Dus als die maïs aangevreten wordt door die rups, dan stuurt hij gewoon een signaaltje. Alle wespen, hier is de rups.
Ja.
Hier is de rups die je zo lekker vindt. En dan komen die parasieten aangevlogen en vallen ze die aan. Dat is ook
het is waanzinnig.
Een soort waanzinnige samenwerking in de natuur. En het lijkt weer alsof die planten nadenken, maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee, want dat wil ik wel even benadrukken. Dit zijn echt chemische reacties en geen bewuste keuzes. Want wat ik heel veel zie is, als ik vertel dat ik geen dieren eet. Oh, een plant heeft een gevoel. Ten eerste, wat eten de dieren die jij eet?
Tuurlijk, ja.
Die eten planten, dus daar werk je sowieso al aan mee.
Ja.
En ten tweede, het is niet waar. Het zijn chemische reacties. Dus de kant van de minste vreedheid is toch steeds planten eten.
Ja, zeker wel. En je hebt ook planten die er handig gebruik van maken. Dat ze lekker zijn, zoals vruchten,
natuurlijk.
Waar dan zaden in zitten die ook weer verspreid worden.
Klopt.
Enzovoort.
Ja.
Maar kunnen planten elkaar waarschuwen voor gevaar? Dat kunnen ze zeker, bijvoorbeeld via chemische signalen in de lucht.
Dus het is nu 1-1?
1-1, inderdaad. Okay. Gaan we weer zo'n aflevering hebben dat we alles juist raden.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben er bang voor dat jij dit weet, maar ik ga het wel proberen. De stelling is, honingbijen communiceren met elkaar door te zoomen in codes.
Zoomen in codes.
Miep, 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 beetje morscode. Kan jij een morscode?
Een morscode, ik kan een paar dingen, ja, SOS.
Doe eens een keer. Ik vind altijd wel een lekkere beat in zitten.
Kunnen bijen communiceren door te zoomen? Ik weet dat ze dansen.
Mm-hmm.
Ze hebben dansjes waarmee ze dan elkaar aantonen in die richting, op die afstand staan bloemen. En ik denk eigenlijk dat ze communiceren met dansen en niet met zoemetjes. Dus ik zeg fabel.
Ding, ding, ding. Je hebt helemaal gelijk.
Echt?
En de uitleg is ook fantastisch.
Oh.
Ja, ze zoomen, dat klopt. Maar ze communiceren met elkaar inderdaad door te dansen. Dat heet de waggle. De waggle dance. En dat zijn eigenlijk achtjes. Dus als je met je vinger een achtje tekent.
Mm-hmm.
Dan het middenstukje van de acht, dus waar de lijnen zeg maar dubbel zouden zijn. Dat is de richting van waar, welke kant is het lekkere bloemenveld.
Maar dan echt in de bijenkast,
vanaf
de richting aanduiden, daarheen
het
staan
het middendeeltje van de acht, dat is wanneer ze de waggle doen.
Ja.
Dan volgens draaien ze weer om zonder waggle. Dat geeft de angle, de hoek aan. En hoe lang dat middenstukje is, dat geeft de afstand aan.
Ja.
Dus hoe langer die waggle duurt, is dan hoeveel kilometer. Dus zij kunnen echt letterlijk zeggen, deze kant op, zo lang doorvliegen, heb ik een fantastisch bloemenveld gevonden. Gaan jullie mee?
Mhm.
Ja, ik vind dat gewoon waanzinnig. En het is super efficiënt ook. Want je kan gewoon bij de kast, bij je nest, kan je heel dichtbij laten zien welke kant op en hoe ver is het.
Ja.
En in de show notes zetten wij ook even een videootje van de Waggle Dance. Dus dan kunnen alle luisteraars ook even kijken naar hoe dat dan precies in zijn werk gaat.
Ja, honingbijen zijn enorm fascinerende dieren.
Ja, en op bepaalde vlakken zou je zelfs kunnen beredeneren dat ze veel verder zijn dan wij. Dat werkt als een tierenleer. Zij hebben minder oorlog dan wij, hoor.
Ze hebben ook een democratie.
Ja.
Als er een nieuw nest gezocht moet worden. Dus om de zoveel tijd worden er nieuwe koninginnen geboren in een bijenkast. En die willen hun eigen nest, want je kan niet met twee koninginnen in een bijenkast zitten. En dus die gaan dan zwermen. En zwermen wil zeggen, een nieuwe koningin vliegt uit en die krijgt een deel van het volk mee en dan gaan ze echt in een soort bol in een boom hangen. Als je dat ziet, dan bel je best een imker uit de buurt, want die vinden dat tof. Dan kunnen ze een nieuwe kast starten. Dan komen ze die ook halen met zo'n grote zak. Maar als die daar dan hangen in die boom, moeten ze een nieuw nest zoeken. Wat ze dan eigenlijk doen is, ze blijven daar allemaal compact samenhangen en sommige van die bijen die vliegen uit en die gaan holtes zoeken. Holtes in bomen, soms onder de grond zelfs. Ze gaan echt gaan zoeken naar wat is nu een geschikt stukje waar wij onze nieuwe honingraten in kunnen gaan bouwen. Al die bijen worden uitgestuurd en die komen weer terug en die doen ook weer een dansje, maar een ander dansje dan. En die gaan hun enthousiasme tonen voor de holte die ze gevonden hebben.
Dus pitchen eigenlijk, een soort reclamepraatje houden.
Ja, dus die gaan eigenlijk van, ja, ik heb daar iets gevonden, maar goh, het was nog een beetje vochtig en er was een beetje wind, dus ik dans wel, maar niet heel uitgebreid. En een ander heeft ergens het perfecte plekje gevonden en die gaat heel wild gaan dansen. En dan op basis van die dansjes, waarmee ze ook weer zeggen waar die holtes zitten, vliegen er nieuwe bijen uit om te gaan kijken, klopt dat wel wat die zegt?
Ja.
En die gaan een paar van die dingen bekijken en die sluiten aan bij de dansende bij, die wijst naar wat voor hen, volgens hen, de beste holte is.
Dat is toch waanzinnig.
En dat gaat zo een hele tijd door, tot er plotseling duidelijk één grootste groep ontstaat. En dan zien ze van, ja, kijk, er is duidelijk het meest enthousiasme.
Er is gekozen.
Over die holte daar. En dan vliegt het hele nest met de koningin naar daar en dan starten ze daar een nieuw nest.
Dat is toch mooi?
Het is ongelooflijk, ja.
Nou, daar kan onze Nederlandse regering wel wat van leren.
Meer gedans in de kamer.
Ja, en luisteren naar elkaar.
Ja, dat ook.
Het staat 2-1 voor jou.
Ja, ja.
Lekker bezig.
Klopt. Dus we hebben tot nu toe alles juist beantwoord. Ja. Dat legt natuurlijk extra druk op die laatste stelling. Oké, hier is de laatste stelling. Feit of fabel? Als je een YouTube-video start, dus je start het filmpje.
Ja.
En dat filmpje staat opgeslagen op een computer in Amerika.
Op een server daar.
Ja, inderdaad. Ja. Mijn stelling is deze. Als jij op enter duwt, op de knop duwt op jouw computer, dan reist dat signaal heen en terug naar Amerika in minder dan een tiende van een seconde.
Om dat filmpje op te halen, bedoel je?
Ja.
Oeh, ja. Dit zijn wel dingen waar ik heel weinig van af weet. Ik denk dat het een fabel is.
Het is een feit.
Oh nee! Oké, vertel.
Een tiende van een seconde. Ik vind gewoon, wij zitten heel vaak op het internet en wij zijn het gewoon, als we ergens op klikken, dat het direct
dat er is.
Opent.
Ja.
Maar als je daar een beetje over nadenkt, is dat eigenlijk waanzinnig. Dus, ik tik een adres in, een URL in van een YouTube-filmpje.
Ja.
En ja, wij hebben het gevoel dat internet overal aanwezig is en in de lucht hangt, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat filmpje, dat computerbestand, staat effectief ergens op een server.
Ja.
Op een fysieke harde schijf. En heel vaak staat die harde schijf op een ander continent, zoals in Noord-Amerika. Dus beeld je eventjes in wat er gebeurt. Jij hebt een adres ingetikt en je duwt in Nederland of in België op die entertoets. Er zit een elektrisch contactje onder jouw toets.
Ja.
Dat elektrisch contactje stuurt een signaal van jouw toetsenbord naar jouw computer zelf.
Ja.
Dan gaat die computer aan het rekenen en dan ziet hij van, ik moet vragen naar dit filmpje, maar ik weet niet waar het staat. Die stuurt dat signaal via de kabel van je huis onder de grond naar meestal een soort centrale internetprovider in je land. Die grote internetprovider heeft een lange lijst van welke filmpjes waar opgeslagen staan in de wereld. en die ziet van, oh, dit moet naar Noord-Amerika. Die beslist, ik stuur die vraag via een dikke kabel naar de kust. En daar vertrekt er een kabel onder de oceaan. 6000 kilometer lang onder de oceaan gaat hij naar Noord-Amerika. Daar komt hij terug boven water en dan gaat hij weer naar zo'n internetprovider en die zegt, iemand in Nederland heeft gevraagd naar dit filmpje. Die internetprovider heeft weer een lange lijst en die zegt, ik weet het staan, het staat daar. Die stuurt het weer via een kabel naar dat serverpark en dat staat dan misschien in New York of in Los Angeles. Daar komt een signaal toe en dat zegt, iemand in Nederland wil dit filmpje bekijken. Die computer zegt, dat is goed, ik heb dat filmpje hier staan. En die begint dat filmpje af te spelen. En dat signaal gaat weer terug naar de internetprovider in Amerika. Die stuurt het naar de kust. Het gaat weer door die kabel onder de oceaan, komt terug boven in Nederland, weer naar de centrale provider. Die stuurt het via de kabeltjes naar jouw huis. Het komt via de kabel uit de muur. Het komt in de computer en jouw scherm zegt, pang, hier is het filmpje. Dat gebeurt allemaal op 1/10 van een seconde.
En dus ook miljoenen keren per seconde. Want al die mensen zitten constant op de computer.
Iedereen op de hele wereld zit constant dit soort dingen te doen.
Dat is toch eigenlijk bizar. En dan word ik eigenlijk al geïrriteerd als het soms langer dan 1/10 van een seconde duurt. Nu ga ik daar wel iets meer respect voor hebben, denk ik.
Ik moet er wel bij zeggen. De meest populaire filmpjes, die worden gewoon lokaal in Europa opgeslagen.
Ja.
Als zo'n internetprovider ziet van, ja, oké, maar dit filmpje wordt nu echt 10.000 keer per dag opgevraagd. Ik ga gewoon hier een lokaal kopietje opslaan. Dat is wel het gemakkelijkst. Maar voor andere dingen, zoals persoonlijke websites en zo, is dat helemaal niet zo.
Nee.
Je moet het wel 1 keer doen, denk ik, zo met je,
bewust,
met je wijsvinger boven de entertoets gaan hangen en eventjes denken aan die enorme Atlantische Oceaan. Er liggen heel veel kabels onder de zee. Die zijn daar gelegd door schepen. Dat is ook prachtig om te zien. We zullen ook een filmpje in de show notes zetten. Stel je voor, een schip vertrekt aan de kust en heel dat schip ligt vol met 6000 kilometer kabel. Dat ligt opgerold, ligt echt opgerold in een soort enorme cilinder. En dat schip vaart van Europa naar Amerika. En die hebben aan een lange ketting hebben die een soort ploeg op de grond. Een soort metalen ploeg. En daar is een heel systeem waarin die ploeg een soort gleuf trekt van 1/2 meter diep en daar die kabel langzaam in afrolt. En er is dus 1 fysieke kabel die helemaal van Europa naar Amerika getrokken moet worden. En zo hebben we er al 100.
En wordt die gleuf ook weer dichtgemaakt dan?
Ja.
Dat betekent wel dat jij hebt gewonnen.
Hoera!
Gefeliciteerd. En dat betekent dat ik naar de bel ga. Eens even kijken.
De eindopdracht van vandaag is: raad zo snel mogelijk de woorden die de ander zegt, terwijl je keiharde muziek op een koptelefoon hoort.
Sterren, je hoort helemaal niks. Ja, ze antwoordt niet, want ze hoort niks natuurlijk. Ja, oké, ik moet woorden roepen en jij moet liplezen. Dat zit in de familie, want je hebt al verteld dat je oma dat ook...
Zeg je al iets?
Nee, ben nog niet... Okay. Ik ben nog niet bezig, ik ben nog uitleg aan het geven. Maar nu ga ik eraan beginnen. 10 woorden, hier komt-ie. Scheetjesgeweer. Scheetjesgeweer.
Beetje, goed weer.
Oh, ik heb zin om deze uit te beelden. Wacht, ik ga hem uitbeelden ook.
Scheetjesgeweer.
Ja! Ik wou hem veel te graag uitbeelden, sorry. Oké, volgende. Glitterslijm.
Liedjeslijm.
Glitterslijm.
Vieze slijm.
Glitter. Glitterslijm.
Glitterslijm.
Glitter.
Glitterslijm.
Ja. Satelliet.
Satelliet.
Ja. Albatros. Albatros.
Albatros.
Ja. National Geographic Junior.
National Geographic Junior.
Ah, die ging vlot. Zetel.
Titel.
Zetel. Zetel. Zetel.
Deken.
Zetel.
Oh, zetel.
Ja.
Bank.
Sterren. Sterren.
Ikker, sterren.
Ja, helemaal juist.
Holy shit.
Goed gedaan.
Thanks.
Je bent klaar voor het liplezen.
Nou, dat was best wel moeilijk.
Ja. Maar goed gedaan.
Dankjewel.
Bij sommigen ging het heel vlot.
Ja, volgende week is het dan echt tijd voor de grote finale.
Wie wordt de winnaar van dit seizoen, feit of fabel?
Dat houden we nog heel even spannend. Want met het thema kunnen we nog alle kanten op. Want het is namelijk snelle jongens.
Wil je de vorige aflevering van dit seizoen of van het eerste seizoen nog eens terugkijken? Dat kan op netgeojunior.nl/podcast.
Of check elke maand het National Geographic Junior tijdschrift voor nog meer weetjes over dieren, wetenschap en de natuur.
Graag tot volgende week bij de finale.